komen we bij agendapunt 8. Dat is een presentatieknoop in de gemeentelijke organisatie, prioritering van werkzaamheden en extra inzet menskrachten. Menskrachten is een beetje dubbelop. Volgens mij gaat onze gemeentesecretaris daarover een presentatie geven. De heer Popjes, mag ik uitnodigen om daar iets over te vertellen?
Wat mij betreft is het geen probleem als ik onderbroken word tijdens mijn presentatie, maar het is aan u om dat allemaal niet goed te staan. Maakt mij niet uit.
Wat mij betreft mag het hoor.
Oké. Goed. Nou, op verzoek van het presidium de vorige keer wil ik graag iets vertellen over de knelpunten in de organisatie. En mijn presentatie zal ik eerst een aantal sheets laten zien over de omstandigheden waarbinnen we dat soort zaken bespreken. Hoe we daarmee omgaan met de knelpunten, hoe die tot stand komen. En tot slot iets over de knelpunten die u in feite in grote lijnen wel heeft kunnen lezen in de kennisgeving die vorige week of de week ervoor gezonden is. Dat is wat ik ga doen. Eerst even, als je het hebt over knelpunten, dan begin je bij. Knelpunten komen voort uit een vergelijking tussen ambitie en capaciteit. Nou, dit is een plaatje wat even heel schematisch weergeeft welke ambities er in deze collegeperiode vooral aan de hand zijn. Natuurlijk het collegeprogramma met drie pijlers: sociaal domein, overheidsparticipatie, duurzaam financieel beleid. Waarbij ook een heel belangrijk punt is geweest: wij moeten meer grond verkopen. Dat is ook een belangrijk item voor onze financiële positie, maar sowieso voor onze totale werkzaamheden. En natuurlijk zijn er enorm veel ook reguliere werkzaamheden die met alle programma's vanuit de programmabegroting aan de orde zijn. Allemaal regulier werk. En daar is in feite de laatste periode nog in bijgekomen de samenwerking met Westervoort, waarvan we ook vinden dat we die zoveel mogelijk samen met de mensen uit de organisatie zouden moeten vormgeven. Legt ook beslag op onze organisatie. Nou, dat is een beetje het heel globaal, heel korte termen, de ambitie waar wij mee te maken hebben, die wij proberen ook vorm te geven in onze organisatie. Dan een paar gegevens over onze capaciteit en de gegevens die daar invloed op hebben. In eerste instantie even, dat staat ook elk jaar in de begroting, in de paragraaf bedrijfsvoering en ook in de jaarrekening. Globaal hoeveel mensen we beschikbaar hebben. 150 FTE is onze basis circa. We hebben een paar jaar wat hoger gezeten. We zijn nu wat eronder gedoken door bezuinigingen. We gaan daar weer wat overheen als het gaat over de nieuwe menskracht voor het sociaal domein. En daarbij, bovenop hebben wij €75.000 structureel aan inhuurbudget. Dat is dus minder dan 1% van de totale loonsom, want de totale loonsom is 10,5 miljoen. En 75.000 aan vast personeel en €75.000 inhuurbudget. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren de nodige bezuinigingen doorgevoerd. Bovenste bullet, conform de kadernota, er was onze taakstelling €560.000 structureel. Die halen wij, hebben we doorgevoerd. Daar onderdeel van die 560.000 is ook dat u als raad hebt gezegd, college, u wilt allemaal dingen in kader van nieuw informatiebeleid doen. Dat betekent wel dat die kosten die daarmee gemoeid zijn, kapitaallasten en wat ook maar, dat die moeten worden terugverdiend in de organisatie. Dus dat betekent dat we ook voor nieuwe systemen moeten wij bezuinigen op menskracht om dat budgetaire taal te kunnen doorvoeren. Dat zit in die €560.000. Daarnaast hebben wij gezegd, toen de taken voor het nieuwe sociaal domein er kwamen, van het totale budget reserveren we ongeveer 10% voor uitvoeringskosten. En voor die extra taken zouden wij eigenlijk een bedrag van 2 ton nodig hebben om ook van beleidscapaciteit het nodige extra te doen voor het sociaal domein. Op dat moment is het besloten dat we zeggen van, dat doen we niet. De bestaande menskracht zetten wij aan beleidstaken voor het sociaal domein, waardoor we die 2 ton niet nodig hebben. En die 2 ton is in de bezuinigingen bij de begroting 2015 meegenomen en op die manier doorgevoerd. Dat betekent in feite dat wij in de afgelopen periode alles bij elkaar een bedrag van onder de bijna 7,5 ton hebben bezuinigd op de formatie. Nou, op de bedrijfsvoering, dat is iets ruim, dus een paar kleine andere posten, niet alleen maar puur personeel. Andere factor die ook bepalend is voor de capaciteit die wij beschikbaar hebben in onze organisatie is het ziekteverzuim. Dat ligt al jaren rond de 6%. Het afgelopen jaar was het ietsjes hoger. En dan zag je ook de griepgolf van het vorig jaar, het eerste kwartaal. En die wil ik helaas dit jaar ook weer zien. Die Die doet daar ook weer aan mee.
Meneer Dijkstra.
Wat zegt die 6% ten opzichte van landelijk gemiddelde van gemeentes?
Ja, daar in feite de 6% is aan de hoge kant. In feite landelijk voor onze grote klasse zitten we ergens op de 4-5%. En als ik ook vergelijk met de Limes, dan zitten wij daarmee nog iets lager dan Westervoort en Rijnwaard, maar we zitten hoger dan Zevenaar. En dat is ook in feite iets waar we al jarenlang flink mee aan de slag zijn. En daarom heb ik ook twee andere cijfers er even bij gezet, die ook deels van de verklarende factoren vormen. MF staat voor meldingsfrequentie. De meldingsfrequentie is 1,28 en dat betekent dus dat gemiddeld genomen iedere medewerker plus 28% één keer zijn ziek gemeld heeft. Als de meldingsfrequentie 1 is, dan wil dat zeggen dat iedere medewerker zich één keer ziek gemeld heeft in het lopende jaar. Er zijn medewerkers die nooit ziek zijn en er zijn ook medewerkers die meer dan één keer ziek zijn. En zo komt dat gemiddeld tot stand. In het algemeen is het zo dat als je dicht bij de 1 zit, dan doe je het redelijk goed. De meldingsfrequentie is ook een maat voor het kortdurende verzuim. Daarnaast, LV staat voor langdurig verzuim. Als wij nu zouden zeggen, al het langdurig verzuim, dat is meer dan 6 weken, dat filteren we uit. Dan blijft aan ziekteverzuim over het getal van 1,83%. Dat betekent ook, als wij zouden zeggen, wij zetten alle maatregelen erop om kortdurend verzuim te halveren, dan scheelt ons dat nog niet eens 1% in het totale ziekteverzuim. En we zitten dus boven de 4% als het gaat over langdurig verzuim. We hebben ook wel een idee wat voor verzuim dat is. Dat is in enkele gevallen is dat ook werkgerelateerd, maar in veel gevallen is het ook helemaal niet werkgerelateerd. Daar zitten voorbeelden van iemand die wiens partner is overleden en daardoor toch in de lappenmand terecht is gekomen, logischerwijs, die daar tijd voor nodig heeft. Relatieproblemen die ook zijn weerslag hebben op de inzetbaarheid voor het werk. We hebben een collega die is met de gladheid heel ongelukkig gevallen, is ook niet inzetbaar. Mensen die ook een zwakke gezondheid hebben vanuit het verleden, allerlei problematieken met ze meebrengen. En natuurlijk is het ook vaak zo dat er ook een balans moet zijn tussen privé en werk. Als je het op je werk heel goed hebt en dan kun je privé wel hebben, andersom ook. En als op beide punten dingen niet helemaal lekker lopen, dan is het ook een reden voor uitval. Dus we hebben een hoog ziekteverzuim, we doen daar van alles aan. We boeken ook resultaten, maar helaas in de totaalcijfers is dat nog niet zichtbaar. En daar blijven we mee bezig. Dus we hebben het zogenaamde eigen regiemodel. Dat betekent ook dat onze managers ook heel nadrukkelijk een rol hebben bij de begeleiding van medewerkers die in de situatie zitten. Daar doen we heel veel moeite doen we daarvoor. Maar helaas is dat niet zichtbaar in deze cijfers. Dan de algemene beleidslijn die wij hanteren als het gaat over problemen in de bedrijfsvoering. Algemene lijn is, alle bestaande taken, als we daar knelpunten in hebben, dat moeten wij oplossen met bestaande bedrijfsvoeringsmiddelen. En dat zijn dus die 150 FTE plus het 75.000 euro inhuurbudget, plus daarboven de reservebedrijfsvoering, voor zover daar natuurlijk geld in zit. Die reservebedrijfsvoering wordt ieder jaar bij de jaarrekening gevoed door de budgetten, door salarisbudgetten die niet zijn opgemaakt of waar enigszins dat geld is overgebleven. Op dat moment wordt er weer reserve toegevoegd. En bij de conceptjaarrekening verwachten wij dat het weer iets van ruim een ton zal zijn. Daarmee zal de totale saldo tussen 1 en 2 ton is de lijn voor knelpunten in de bestaande taken. Dan zeggen wij van als er nieuwe taken komen of bestaande taken geïntensiveerd worden, ja, dan heb ik extra geld nodig. Anders kunnen wij die taken niet doen. Als u het geld niet voor over heeft, prima, maar dan kunnen we die taken ook niet uitvoeren. Dat is daar de lijn bij nieuwe en intensivering. En natuurlijk, dat is bij de bezuinigingen, hebben we ook die situatie meegemaakt. Als er minder taken zijn, ja, dan hebben we ook minder geld nodig. Hier zit een wederkerige pijl tussen, want wij zeggen ook, ja, als we minder geld krijgen, kunnen we ook minder doen. Als hoofdlijn. Dat zijn de drie lijnen die wij bij de bedrijfsvoering hanteren. Als het gaat over capaciteit, knelpunten en geld. Als we dan knelpunten constateren, hoe lossen we dit in op? Het eerste punt is natuurlijk altijd, kijk even naar je processen. Doen wij het op dit moment handig en efficiënt? En is daar winst in te bereiken, op die manier ook iets van knelpunten op te kunnen lossen. Als daar verder geen muziek meer in zit, dan kijken we altijd naar de mogelijkheid, moeten we het wel doen? Moeten we het nu doen? En moeten we het wel doen? dat het altijd, u hebt ook in de kennis heeft daar een paar voorbeelden van gezien, zaken waarvan het college ook heeft gezegd van, nou ja, dat moet op dit moment even wachten, dat moet misschien maar op een later moment, want we hebben daar de mensen daar niet voor over op dit moment. De volgende mogelijkheid, dit is ook de volgorde, is dus ook echt in, zit ook echt een rangorde in deze volgorde, we beginnen bovenaan. Zijn er huidige situatie medewerkers die part-time werken, die wat extra uren zouden kunnen werken en het om even kunnen zetten? Daarna zeggen wij van, zouden we graag jonge medewerkers willen aanstellen. Zijn toch een organisatie die over het algemeen behoorlijk vergrijzeld is. En we hebben de afgelopen jaren heel vaak geprobeerd om, juist als er wat tijd en klussen zijn, extra klussen zijn, jonge medewerkers, jonge hbo'ers, academici, voor klussen aan te trekken voor, met een tijdelijke aanstelling van 1 of 2 jaar.
Mag ik? Mevrouw Staes.
Ja. Die tijdelijke aanstelling, je hoort heel veel dat mensen dan, en ik zeg niet dat we dat hier doen, een stage aangeboden krijgen voor €50 per maand of zo. Mag ik aannemen dat wij dat hier niet doen?
Dat heb je goed aangenomen. Jonge medewerkers op deze manier, die geven wij een aanstelling in een aanloopzaal voor een hbo-opleiding. Overigens hebben wij wel enkele werkervaringsplaatsen, maar dat is een andere situatie. En dat is misschien ook wel leuk. We hebben iemand gehad op het archief die een werkervaringsplaats heeft. Iemand bij belastingen met een werkervaringsplaats. Het zijn dus mensen die in een uitkering zitten en voor niks bij ons komen werken. En die twee voorbeelden die ik net noem, hebben allebei daarna een tijdelijke aanstelling op een normale manier bij ons gekregen. Dus die hebben ze in feite verdiend door zich op de arbeidsmarkt toch verder te scholen en te bekwamen. Waardoor ze ook die aanstelling hebben verdiend.
Meneer Maanders.
Dank u, voorzitter. Waarom alleen hbo'ers en academici en geen mbo'ers? Want het verhaal wat u daarnet vertelde, zeg maar, dat zijn ook, denk ik, over het algemeen geen hbo'ers.
Dat geldt in feite. Wat we hebben gedaan, dat is dat die schaal, voor die aanloopschaal voor die hbo'ers, dat geldt voor werk wat ook mbo, hbo is. En op het moment dat je jonge medewerkers, hbo, academici, als je die op die manier een mooie ervaringsplek kunt geven en dat ze daar ook normaal salaris voor krijgen, dan hebben zij er wat aan, hebben wij er ook direct wat aan. En als het gaat over mbo'ers, dan gaat het over een heel ander soort werk. En over het algemeen, de knelpunten die wij hier ervaren, dat zijn knelpunten die niet met beginnende mbo'ers gedaan kunnen worden.
Meneer Balraven.
Ja, ik wil nog even ietsjes terug. Voordat we allemaal over hbo en mbo's gingen spreken. Knelpunten. Kunt u een concreet voorbeeld geven hoe wat een knelpunt is en hoe die ontstaat? Want dat is mij eigenlijk niet geheel duidelijk. Het proces daarachteraan dat jullie gaan kijken hoe je het kan optimaliseren, dat snap ik wel. Maar die stap daarvoor, hoe komt het dat iets tot een knelpunt wordt benoemd? En hoe krijgt dat vorm?
Staat ons allemaal te doen het komende jaar, gelet op alle dingen die ons door burgers zijn binnengekomen, door ambities van het college of de raad. Wat kost dat al die klussen aan uren ongeveer? En wat is de capaciteit die wij beschikbaar hebben? En onderaan de streep blijkt dan of wij die capaciteit of die voldoende is om al die klussen uit te kunnen voeren of niet. En uit die confrontatie van die twee gegevens komt voort dat we niet alles kunnen doen. En op dat moment treedt in werking dat we zeggen van, hey, hebben we het allemaal scherp genoeg bekeken? Kunnen we dingen uitstellen? Kunnen we het anders doen? En op die manier.